Hello.
Hello.
I'm Marty Waldman.
Ik ben Marty Waldman.
I'm an ordained Messianic rabbi.
Ik ben een officieel aangestelde Messiaanse rabbijn.
And I was the rabbi of that congregation, that synagogue that Bracha visited many years ago.
Ik was de rabbijn van die Messiaanse synagoge die Bracha bezocht zoveel jaar geleden.
Yeah, part of the story that she left out.
Een stuk van het verhaal wat zij niet verteld heeft.
Is that when she walked in the front door.
Is dat toen zij binnenkwam en bij ons binnenstapte.
There was a Jewish woman at the door that told her not to come in.
Was er een Joodse vrouw die daar stond bij de deur die zei dat ze niet in mocht.
But as she said, she had heard from the Lord and heard from her dad.
Maar zoals,
go there at least once.
Maar zoals gezegd, ze had van haar vader gehoord en ze ervoer dat ook als van God. Ga erheen en ga in ieder geval één keer naar de dienst.
So she ignored that woman and came in.
Dus ze trok zich niets aan van wat die vrouw zei en ging naar binnen.
So, I don't know why that woman was doing that.
Ik weet niet waarom die vrouw dat deed.
Maybe to test Bracha's determination.
Misschien om haar volhardendheid te testen.
So long time ago, before I was a Messianic rabbi.
Dus lang geleden, voordat ik een Messiaanse rabbijn was.
I grew up in a very traditional Jewish home.
Groeide ik op in een zeer traditioneel Joods gezin.
Both of my parents were Holocaust survivors.
Mijn beide ouders waren overlevenden van de Shoah.
They came to the United States from Poland.
Ze kwamen naar de Verenigde Staten vanuit Polen.
My dad was the only survivor of his family.
Mijn vader was de enige overlevende van zijn familie.
He had a brother and two sisters, and they were both married. They were all married with children.
Hij had een broer en twee zussen, die waren allemaal getrouwd en hadden kinderen.
So his parents and all of his siblings and nieces and nephews, they were all killed.
Zo zijn ouders en zijn broers en alle neefjes en nichtjes waren allemaal omgekomen in de Shoah.
My mom also survived.
Mijn moeder heeft het ook overleefd.
She was one of six sisters and survived with one other sister.
Zij was een van zes zussen en daarvan heeft nog één andere het overleefd.
All the rest were killed, her parents were killed.
Al de anderen zijn vermoord en ook haar ouders.
So I never knew my grandparents, I never knew my uncle, aunts.
Dus grootouders heb ik nooit gekend, ooms en tantes heb ik nooit gekend.
Except this one aunt who survived.
Behalve die ene tante die het ook overleefd heeft.
My aunt had a number on her arm from Auschwitz.
Mijn tante had een nummer op haar arm getatoeëerd van Auschwitz.
And her husband, my uncle, also had a number on his arm.
En mijn oom, haar man, die had ook een nummer getatoeëerd op zijn arm.
My parents didn't go to Auschwitz.
Mijn ouders zijn niet naar Auschwitz geweest.
They were sent to labor camp.
Zij werden gestuurd naar werkkampen.
In Poland.
In Polen.
And after some time, I don't know how long that time was, but after some period of time, the young people decided they were going to escape.
En na een bepaalde tijd in het werkkamp, ik weet niet hoe lang ze daar geweest zijn, maar een bepaalde tijd besloten de jongeren om te ontsnappen uit het kamp.
My mom was a teenager.
Mijn moeder was een tiener.
My dad was in his early 20s.
Mijn vader was begin 20.
My mom did not want to escape because she didn't want to leave her parents.
Mijn moeder wilde niet ontsnappen omdat ze haar ouders niet in de steek wilde laten.
But her parents said, "You must go, you must live."
Maar haar ouders zeiden, ga, dan mag jij leven.
So she escaped with one of her sisters.
Dus zij ontsnapte met een van haar zussen.
And as she was escaping, they had cut the wires.
Ze hadden prikkeldraad, konden ze op een of andere manier doorknippen.
And so the young people in the camp, they started to run out and escape.
Dus de jongeren in het kamp, die holden door die opening zo snel mogelijk weg.
And when the Germans heard what was happening and saw what was happening, it was in the nighttime.
Het was 's nachts en toen de Duitsers hoorden wat er gebeurde en zagen wat er gebeurde.
They turned on all the lights in the guard towers.
Toen deden ze alle lichten aan in de wachttorens.
And they began to shoot machine guns.
En begonnen ze met machinegeweren op die jongeren te schieten.
And my mother was hit.
En mijn moeder werd geraakt.
bullets through both legs.
Door beide benen, werd ze geraakt door kogels.
So the bullets did not hit her bones.
Maar gelukkig raakten de kogels niet haar botten.
But she fell.
Maar ze viel.
And her sister was hit and killed.
En haar zuster werd ook geraakt en die was dood.
Her sister died in her arms.
Nou, haar zus stierf zelfs in haar armen.
And so two young Jewish guys who were coming by, running.
Dus twee Joodse jongens die rennend langs haar kwamen.
Grabbed my mother by the arms.
Pakte mijn moeder bij de armen.
And said, "Get up! You must go. Your sister is gone. You must run."
En zeiden, "Sta op! Je zus is dood. Laat haar achter. Ren."
So they held her by the arms and dragged her. Really.
Dus ze pakte haar bij de armen en sleepte haar mee.
And apparently they knew a friendly Polish family.
En zij kende kennelijk een bevriend Pools gezin.
And they took her there and dropped her with the family.
En daar brachten ze deze vrouw heen en lieten haar daar achter.
And the family took her in.
En de familie ging voor haar zorgen.
You know, they risked their lives.
Je weet je, ze riskeerden hun leven.
And so they took her in and nursed her back to health.
Dus ze zorgden voor haar en ze werd weer gezond.
My grandfather owned a large business.
Mijn grootvader had een grote zaak.
In a town called Gdansk.
In de plaats Gdansk.
Sometimes called Danzig, if Germany owned it.
Okay. Soms heette het anders dan
Danzig.
Oh ja, Danzig, toen het in Duitse handen was. Sorry.
And so when the Germans came into Poland from that part of Poland.
Toen de Duitsers Polen binnentrokken.
They confiscated everyone, every Jew's property and money and everything.
Ja, hebben ze alle eigendommen van de Joden hebben zich meteen geconfiskeerd, zich toegeëigend.
But my grandfather was smart enough.
Maar mijn grootvader was slim genoeg.
To exchange a bunch of money, Polish money, into American money.
Om een hoeveelheid Pools geld te wisselen voor Amerikaans geld.
And he sewed the money in the lining of the all of his children, all of his daughters' coats.
En hij zorgde ervoor dat geld ingenaaid werd in de zoom van de kleding van zijn dochters.
So when the family was pushed into the interior of Poland, they found themselves in my father's town. My mother's family was pushed by the Nazis.
Ja, mijn moeders had to flee for the Nazis.
They had to flee from the Nazis.
Ja, mijn moeders familie vluchtte voor de Nazis, het land in.
They found themselves in the town where my father lived.
Oh, en kwamen toen ook in Gdansk waar mijn vader woonde.
So my father was a tailor.
Mijn vader was een kleermaker.
His brother was a tailor.
Zijn broer was een kleermaker.
His father was a tailor.
Zijn vader was een kleermaker.
You know, did you ever see Fiddler on the Roof?
Heb je al eens de film Fiddler on the Roof gezien?
Even a poor tailor deserves some happiness.
Zelfs een arme kleermaker verdient nog wat vreugde in het leven.
So my mother and her family showed up in his town.
Dus toen mijn moeder en haar familie kwamen in zijn stad.
He cast his eye upon my mother.
Toen had hij een oogje op mijn moeder.
My mother didn't want anything to do with him.
Mijn moeder wilde ze eigenlijk helemaal niks met die man te van doen hebben.
Well, he was 10 years older than her.
Hij was 10 jaar ouder dan haar.
She was a teenager. What does she want to do with somebody in his 20s?
Zij was een tiener. Wat wilde zij nou met iemand van in de 20?
And she had no interest in a poor tailor.
En ze had ook geen interesse in een arme kleermaker.
So it was a lot like the Fiddler on the Roof.
Dus het ligt heel erg gelijk aan het verhaal van Fiddler on the Roof.
But you know, eventually the Germans came there too.
Maar uiteindelijk kwamen de Duitsers ook daar bij die stad.
And they built a labor camp outside the town.
En buiten het stadje bouwden ze een werkkamp.
Called Starkowice.
Starkowice.
Yeah. And so all the Jews were put in the labor camp.
Dus alle Joden werden uiteraard in dat werkkamp geplaatst.
Some of them were deported to Auschwitz and other places like my aunt.
Ja, sommigen werden naar Auschwitz gestuurd of andere vergelijkbare plaatsen.
And some of them died there.
En sommigen stierven daar.
Because, you know, it was slave labor. They hardly gave them anything to eat.
Want weet u, het was gewoon slavernij. Het was slavenarbeid. Die kregen vrijwel niets te eten.
So after these young people escaped.
Dus nadat die jonge mensen daar ontsnapten uit dat kamp.
My mother was was in this Polish family's house.
Dus mijn moeder in het huis van die Poolse familie.
She gave them all of her money.
Ze gaf hun al haar geld.
And she actually lived there for a few years.
En ze heeft er een paar jaar gewoond.
They nursed her back to health.
Ze hebben haar zo voor haar gezorgd dat ze weer tot gezondheid kwam.
This was a Catholic family.
Het was een katholieke familie.
She went to church with them.
Ze ging met hen naar de kerk.
They told everybody that she was a cousin from another town.
Ze vertelde iedereen dat zij een nicht was uit een andere stad.
She had blonde hair and green eyes.
En ze had blond haar en groene ogen.
So she looked like she wasn't Jewish.
Dus ze zag er niet Joods uit.
And so she learned how to do everything in the Catholic Church.
En ze leerde daar alles als je dat doet gewend bent te doen in de katholieke kerk.
She never became a Catholic.
Ze is nooit katholiek geworden.
But she pretended.
Maar ze deed alsof ze het was.
To be Catholic.
Alsof ze katholiek was.
So this family really began to love her.
Ja, die familie ging haar steeds meer lief hebben.
And she reciprocated. She really loved this family too.
En zij begon ook die familie steeds meer lief te hebben.
But they wanted her to marry their son.
Maar ze had graag willen dat zij zou trouwen met hun zoon.
And she says, I can't do it because I'm Jewish and you're not Jewish.
En ze zei, nee, dat kan ik niet, want ik ben Joods en hij is niet Joods.
One day she woke up in the middle of the night with a premonition.
Op een dag werd ze midden in de nacht wakker met een voorgevoel. Heel goed, dank je.
Okay.
She knows.
Good. So she woke up with this, and she knew that the SS, the German SS, was going to be coming the next day.
Ja, ze had heel sterk. Ze wist eigenlijk dat de volgende dag de Duitsers zou komen, dat de SS zou komen.
So she was so convinced, she immediately got dressed.
Ze was zo overtuigd dat het zou gebeuren, dat ze haar kleding aandeed.
Put a few things in a bag and left.
Een paar dingen in een tas deed en wegging.
And she ran into the woods.
En ze rende het bos in.
Until she found the Polish partisans.
Tot ze daar de Poolse partizanen vond.
And she came under their protection.
En zij voegde zich bij hen en kwam onder hun bescherming.
She had to pay a high price for that.
Ze moest daar wel een hoge prijs voor betalen.
I don't have to say anymore, you understand.
Ik hoef dat niet te vertellen, maar je begrijpt wat ik bedoel.
So she stayed with them for some period of time until they helped her get across to the Russian side of the border.
Ze bleef daar een tijd bij die partizanen tot ze haar hielp om de grens over te gaan naar Rusland.
So my dad escaped as well.
Dus mijn vader ontsnapte ook.
Yeah, he escaped with a number of other young men.
Hij ontsnapte met een aantal andere jonge mannen.
There were about 12 of them together.
Ze waren ongeveer met z'n 12.
And they lived in the woods.
En zij leefden in de bossen.
In the nighttime they would sneak into the town, go through the garbage cans looking for food.
'S Nachts kwamen ze heimelijk de stad in op zoek naar voedsel.
And one day somebody from the town saw them and followed them to their hiding place in the woods.
En op een dag zag iemand uit dat stadje zag hun en volgde hen toen naar de plek waar ze zich verborgen hadden in de bossen.
Came back and told the Germans.
Kwam terug, vertelde het aan de Duitsers.
And the Germans came out to their hiding place.
En de Duitsers kwamen naar hun schuilplaats.
And they were living in a ditch. They dig a hole in the ground and cover themselves with leaves.
En ze hadden daar een hol gegraven wat ze bedekt hadden met bladeren waar ze in verbleven.
And the Germans came with their guns and they said, "Come out or we'll shoot you in the hole."
En de Duitsers kwamen met hun geweren en die zeiden, "Kom eruit of anders schieten we jullie onder de grond dood."
So they all came out.
Ze kwamen allemaal naar buiten.
And the Germans marched them into the town.
En de Duitsers namen hen mee. Naar de stad.
And they took over the town and made it into an army camp.
De Duitsers hadden het de stadje overgenomen en tot een legerkamp gemaakt.
So while they were there,
dus terwijl ze daar waren,
the commander came out.
Kwam de commandant van de troepen.
And he looks at these 12 young Jewish guys.
En hij keek naar deze 12 jonge mannen, Joodse jonge mannen.
And he says, "Is there a tailor among you?"
En hij zegt, is er een kleermaker onder jullie?
So my dad stepped forward.
Dus mijn vader stapte naar voren.
And so the commander looked at his lieutenant.
Dus de commandant keek naar zijn luitenant.
He said, "Take the rest and shoot them."
En zei, neem de rest mee en dood ze, schiet ze neer.
And so my dad said, "Commander."
Zo mijn vader zei, commandant.
I need a helper.
Ik heb een helper nodig.
So he his two best friends were in this group.
Zijn twee beste vrienden waren ook in die groep.
His two best friends were brothers.
En dat waren twee broers.
So the commander said, choose one, you can have one helper.
Dus de commandant zei, je mag er één uitkiezen en die mag je helper zijn.
He had to choose one brother to live and one brother to die.
En hij moest kiezen welke broer mocht leven en welke moest sterven.
What a choice.
Wat een keuze.
So he chose one.
Dus hij koos er één.
His name was Kuba Konevetsky.
Zijn naam was Kuba Konevetsky.
And so he came stand next to his father, next to my dad.
Dus hij kwam bij mijn vader staan.
And then the commander said, take them and shoot them, the rest of them.
En toen zei de commandant, neem die anderen mee en schiet ze allemaal dood.
So they took the other 10 young men.
En ze namen die andere 10 jonge mannen mee.
And right in front of my father and his friend Kuba.
En terwijl mijn vader en zijn vriend Kuba daar stonden, werden ze allemaal doodgeschoten.
Of course my dad lived with that memory.
Mijn vader moest met die herinnering de rest van zijn leven leven.
His friend Kuba was so,
zijn vriend Kuba
was so loyal to my dad.
Was zo trouw aan mijn vader na dat gebeuren.
Everywhere my dad would go, move.
Overal,
Kuba would follow him.
Overal waar mijn vader ook maar heen ging, zorgde Kuba dat hij bij hem was.
Yeah. Yeah. So my parents moved to New York. Kuba and his wife moved to New York.
Dus toen mijn ouders verhuisden naar New York, Kuba en zijn vrouw kwamen ook naar New York.
When I was 4.5 years, I was born in New York.
Ik ben geboren in New York.
But I tell people when I speak in Europe, I tell people I was conceived in Europe.
Maar ik vertel mensen als ik mijn getuigenis vertel dat ik wel ontvangen ben, geconcepteerd ben in Europa.
And so when I was 4.5 years old, my family moved to California.
En toen ik 4.5 was, toen verhuisde ons gezin naar Californië.
So Kuba and his family moved to California.
En Kuba en zijn familie verhuisden ook naar Californië.
They remained friends until the end.
Ze bleven vrienden hun hele leven tot het einde toe.
So I grew up knowing his children who grew up.
Dus toen ik opgroeide, kende ik ook zijn kinderen, want die groeiden ook op.
So my dad served out the war almost to the end as a slave laborer, but a tailor.
Dus mijn vader is bijna tot het einde van de oorlog altijd maar een slaaf kleermaker geweest van de Duitsers.
When the Germans were retreating because the Allies were moving in.
Toen de Duitsers zich terugtrokken omdat de geallieerde troepen oprukten.
My dad said to Kuba and one other Jewish man that was slave labor.
Zei mijn vader tegen Kuba en een andere man die daar ook was als slaafarbeider.
He said, when you see the Germans moving.
Hij zei, als je ziet dat de Duitsers wegtrekken.
Run the other way, follow me.
Ren dan snel de andere kant op en volg mij.
So that's exactly what happened.
Dat is precies wat er gebeurde.
And those three young Jewish guys.
En die drie jonge Joodse jongens.
Ran the other way.
Die Joodse jonge mannen renden de andere kant op.
So it turns out that other Jewish guy, the third Jewish guy, I don't know what his name is.
De derde Joodse jonge man, ik weet niet wat zijn naam is.
My dad would say, well, he was a Christian.
Mijn vader zei, wel, hij was een Christen.
So here was a Jewish guy who believed in Jesus.
Dus hier was een Joodse jonge man die geloofde in Jezus.
And so it was interesting that my dad met a Jewish believer.
Het is interessant dat mijn vader in die tijd een Joodse gelovige ontmoette.
As a slave laborer.
Als een slaafarbeider onder de Duitsers.
And so my parents moved to Germany. They lived in Germany for a year. They left Poland after the war.
Dus na de oorlog verlieten mijn ouders Polen en woonden een jaar in Duitsland.
But they encountered so much anti-Semitism that they left Germany and moved to Austria.
Maar ze kwamen daar zoveel antisemitisme tegen in dat jaar dat ze naar Oostenrijk gingen om daar te wonen.
I'm not sure they encountered less anti-Semitism in Austria.
Ik weet niet of ze daar minder antisemitisme tegenkwamen als in Duitsland.
But there my mom got a job with the UN Relief Organization.
Maar daar vond mijn moeder werk bij de Verenigde Naties.
For the displaced persons.
Ja, bij organisatie voor alle mensen die vluchteling waren geworden.
My dad wasn't tailoring anymore. Now he was buying and selling in the black market.
Mijn vader was niet langer een kleermaker, maar hij werd nu een koopman op de zwarte markt.
My sister was born in the same town there as Hitler was born.
En mijn zus is geboren in dezelfde stad waar ook Hitler geboren is.
She's almost 2 years older than me.
En zij is ongeveer 2 jaar ouder dan ik ben.
So she was born in 1947.
Dus zij werd geboren in 1947.
And I was, so I don't really know if I was conceived in Austria, but I could have been.
En ik weet niet zeker of ik ontvangen ben, geconcepteerd ben in Oostenrijk, maar het zou kunnen.
So I was born in the fall of 49.
Maar ik werd geboren in de herfst van 1949.
So there, you know, my parents, I told you, grew up and moved to California.
Ik zei al, mijn ouders verhuisden daarna naar Californië.
And I grew up, you know, as a very traditional Jew.
En ik groeide op als een zeer traditionele Jood.
Most of my young life, almost all of my young life.
Bijna heel mijn leven als kind.
I went to public school in the early daytime.
Ging ik naar de publieke, naar de openbare school.
And then after school I went to Hebrew school.
Maar nadat ik naar de openbare school ging, ging ik daarna naar de Hebreeuwse school.
Until the nighttime.
En dat was dan tot aan de avond.
So I was in school all day.
Dus de hele dag was ik in de school.
And I lived like that for about 7 years.
Ik heb ongeveer 7 jaar lang zo'n leven geleid.
Until I was about 14.
Tot ik 14 was.
And the reason I stopped when I was 14.
De reden waarom ik daarmee stopte met dat leven toen ik 14 was.
Because I began to hate it.
Was omdat ik het ging haten.
So I was a mischief maker.
Dus ik maakte steeds meer problemen.
And I got in trouble at Hebrew school.
Heel bewust zorgde ik dat ik in de problemen raakte tijdens de Hebreeuwse school.
After a number of warnings.
Na een aantal waarschuwingen van de leiding.
They finally kicked me out.
Hebben ze me er uiteindelijk uitgetrapt.
And that was my goal.
En dat was ook mijn doel.
So I achieved my goal.
Dus ik heb mijn doel bereikt.
And when I was 15, I began to be a little bit like what Bracha described in her life.
En toen ik 15 was geworden, werd ik een beetje zoals Bracha dat beschreven heeft in haar leven.
I was searching for something more than I was getting in Judaism.
Ik zocht naar iets dat verder ging dan wat ik ontving in het Judaïsme.
So I was a little bit not like Bracha. I was really much more traditional probably than Bracha was.
Maar mijn achtergrond was niet zoals die van Bracha, maar meer traditioneel, mijn Joodse achtergrond.
I mean, we were in synagogue every Saturday morning.
Ik bedoel, we waren iedere zaterdag, iedere Shabbat waren we in de synagoge.
And we were traditional enough that even if we didn't live close enough to walk to the synagogue, my parents would park a few blocks away and then we would walk.
We waren zo traditioneel dat zelfs al konden we, ook al was de synagoge wat verder weg, dan reden we tot in de buurt van de synagoge, maar dan liepen we naar de synagoge de rest van de dag.
So, you know, I'm thinking as a kid that we're doing that so that everybody thinks we're really orthodox.
Dus als kind en jongere dacht ik dat wij doen dat zodat de anderen denken dat wij echt orthodox zijn.
But you know, somebody about a year ago said, well, maybe your parents were really just trying to honor the tradition.
Maar een jaar geleden zeiden mensen tegen mij, nou, misschien deden jouw ouders gewoon hun best om de traditie echt te eerbiedigen.
Anyway, I don't know which one was.
Ik weet niet wat de werkelijke motief was.
But when I got old enough to really make my own decisions.
Dus toen ik oud genoeg was geworden om echt mijn eigen beslissingen te nemen.
I really began to search and find things outside of Judaism.
Begon ik dingen te zoeken buiten het Judaïsme.
I don't know what happened to Jewish kids that happened to Bracha too. I searched in Eastern religions.
Ik weet niet, maar wat met Bracha ook gebeurde, was bij mij ook. Ik ging zoeken in Oosterse religies.
Ja, I did meditation, yoga, all kinds of things, Buddhism.
Ik deed meditatie, yoga, boeddhisme, allerlei dingen.
You know, got into everything.
Al dat soort dingen stapte ik in.
And I was a hippie back then.
Ik was toen een hippie.
So along with that came, I was in a music band, in a band.
Ik was in een muziekgroep.
You know, we were doing drugs.
We gebruikten drugs.
And just generally lost.
En waren gewoon verloren.
And thought I was having a good time.
Maar dachten dat we een hele goede tijd hadden.
Then I met this blonde girl.
Toen ontmoette ik deze blonde vrouw.
and fell in love with her.
En raakte verliefd op haar.
She became my wife.
Ze werd mijn vrouw.
And she grew up in a Christian home.
Zij was opgegroeid in een christelijk huis.
But she had wandered away from her faith.
Maar ze was weggevallen van haar geloof.
So she calls herself a prodigal daughter.
Dus ze noemt zichzelf een verloren dochter.
And she calls me a wandering Jew.
En ze noemt mij een zwervende Jood.
So we both met out in the wilderness.
Dus we kwamen elkaar ergens in de woestijn tegen.
Or was it the pig pen?
Het was in ieder geval niet in de varkensstal. Ofwel soms.
So, you know, she wasn't practicing her faith, I wasn't practicing Judaism.
Zie je, zij leefde niet uit haar geloof en ik leefde ook niet vanuit het Judaïsme.
And we were happy.
Maar we waren wel gelukkig met elkaar.
We had our first child in 1974.
In 1974 kregen we ons eerste kind.
And right around that time I had a few people started coming to me. It was strange, but to tell me about Jesus.
En rond die tijd waren er meerdere mensen die naar mij toe kwamen. Dat is heel raar. En die begonnen mij te vertellen over Jezus.
And one of them was my best friend.
En één van hen was mijn beste vriend.
I mean, we were hippies and artists and musicians together.
Ik bedoel, we waren hippies tezamen en artiesten en muzikanten.
And he disappeared for 3 months.
Hij verdween ineens 3 maanden.
And then he showed up after 3 months and he shared his testimony with us.
En na 3 maanden kwam hij terug en begon ineens zijn getuigenis met ons te delen.
And his wife as well.
En zijn vrouw ook.
They disappeared because they came to know Jesus.
Ze verdwenen want ze hadden Jezus leren kennen.
And so when they came back, they shared their testimony with us, and it changed my wife's life.
En ze vertelden toen ze terugkwamen hun getuigenis allebei, en dat veranderde het leven van mijn vrouw.
It just bothered me.
Maar
it terribly bothered me.
Ik raakte alleen maar bezorgd wat ik daarmee aan moest.
So my wife came back to her original belief in Jesus.
Zo mijn vrouw kwam terug in haar oorspronkelijke geloof in Jezus.
And she said, Marty, I think Jesus is the only way.
En ze zei, Marty, ik denk dat Jezus de enige weg is.
And I said, don't you ever say that again in our home, you're going to break up our family.
En ik zei, zeg dat nooit meer, want anders gaat ons familie scheuren.
But I was so bothered by my friend's testimony.
Maar ik was zo onrustig geworden door het getuigenis van mijn beste vriend.
My heart was unrest at unrest.
Mijn hart was zo onrustig geworden en onrustig.
And so I decided I'd never read anything about Jesus.
Ik had nog nooit iets gelezen over Jezus.
So I decided I was going to read some books.
Ik besloot dat ik wat boeken zou gaan lezen.
So I started to do a little research about Jesus.
Dus ik ging wat onderzoek doen naar Jezus.
I read several books.
Ik las verschillende boeken.
I read some of the New Testament.
Ik las wat uit het Nieuwe Testament.
And decided, oh, I'm glad Jesus is not the Messiah.
En besloot, oh, ik ben blij dat hij in ieder geval niet de Messias is.
So this was all happening in 1974.
Dit gebeurde allemaal in 1974.
And it was on New Year's Day, January 1st of 1975.
En het was nieuwjaarsdag, 1 januari 1975.
I woke up early in the morning, I went out to the living room.
Vroeg in de ochtend werd ik wakker, ik ging naar onze woonkamer.
And I was reading finishing the last of these books that I had gotten.
En dan las ik het allerlaatste stuk van het laatste van de boeken die ik had aangeschaft.
And I finished the book and closed it.
En ik had het boek uit en ik sloot het.
And I said, I think Jesus was a cool guy.
En ik zei, weet je, volgens mij was die Jezus toch een hele toffe peer.
He sounded like a hippie to me.
Hij klonk mij alsof hij ook een hippie was.
And I said, I might have hung around with him.
Nou, waarom zou ik niet een tijdje met hem optrekken?
But he wasn't the Messiah.
Maar de Messias kon hij niet zijn.
And so while I was thinking these thoughts.
En terwijl die gedachten in mij waren.
And let me just preface it by saying I'd never been to church before. Nobody was giving me, things like the four spiritual laws and getting me to pray a prayer.
En ik moet zeggen, ik was nog nooit in een kerk geweest of bij een kerk geweest. Ik kende de vier geestelijke wetten niet. Ik wist niet dat je die moest bidden of wat dan ook.
I was just by myself.
Ik was gewoon alleen.
In the living room, finished this book.
In de woonkamer had dit boek net uit.
And as I would describe it back then, out of nowhere.
En als ik het zo toen beschreef vanuit het niets,
this power just fell on me.
Viel plotseling deze kracht op mij.
Time's up, sorry.
Tijd is voorbij, sorry.
This power fell on me. I didn't know what it was.
Deze kracht kwam over mij. Ik had geen idee wat het was.
I can look back now and I know it was the Holy Spirit.
Ik kan nu terugkijken en zeggen het was de Heilige Geest.
Yeah. And I just began to cry. I just began to weep.
En ik begon te huilen.
And I was sitting in a chair.
En ik zat er in de stoel.
Bent over, my hands were on my knees.
En ik
my hands were covering my face on my knees.
Ik zat voorover gebogen met mijn hoofd in mijn handen.
And tears were pouring down out of my eyes.
En ik huilde en huilde en huilde.
It was like scales falling from my eyes.
Het was er plotseling de schillen van mijn ogen vielen.
And in one instant, I went from darkness to light.
En in één moment ging ik van duisternis naar licht.
And I heard the voice of the Lord.
En ik hoorde de stem van de Heer.
This is part of, I guess, what's in common with our testimony.
Ik denk dat is ook wat overeenkomt met het getuigenis van Bracha.
But I can tell you, it's part of Judaism. It's called the Bat Kol.
Maar ik kan zeggen, het is deel van het Judaïsme. Het heet bij ons de Bat Kol, de stem uit de hemel.
So I heard a voice from heaven.
Ik hoorde een stem uit de hemel.
Saying, Marty, you have come back to the God of your fathers.
Die zei, Marty, je bent teruggekeerd naar de God van je vaderen.
And I'm weeping and I'm weeping.
En ik huilde en huilde.
And the Lord, and then I had a vision.
En toen kreeg ik een visioen.
And the Lord opened a window into heaven.
En de Heer opende een raam naar de hemel.
And I saw the kingdom of heaven.
En ik zag het koninkrijk der hemelen.
For the first time in my life.
Voor de eerste keer in mijn leven.
And the Lord transported me not to the kingdom of heaven, but took my heart of stone and gave me a new heart of flesh.
En de Heer gaf mij ter plekke. Hij bracht me niet in de hemel, maar hij zorgde dat mijn hart van steen en hart van vlees werd.
I'm not sure how long all of that took.
Ik heb geen idee hoe lang dat duurde.
But at some point I got up out of my chair.
Maar op een bepaald moment stapte ik uit mijn stoel.
I went into the bedroom where my wife was nursing her first child.
Ik ging naar de slaapkamer waar mijn vrouw was met ons eerste kind wat ze de borst gaf.
And I said, Marlene, I just had this supernatural experience.
En ik zei, Marlene, ik had net deze bovennatuurlijke ervaring.
And I said, I believe Jesus is for real.
En ik zei, ik geloof dat Jezus echt is.
That's, I didn't know any theology back then.
Ik had geen theologie om dat te
horen.
Ik wist nog niks.
I didn't even say Jesus is the Messiah.
Ik zei niet eens Jezus is de Messias.
He just was real now.
Hij was gewoon echt voor me geworden.
Before he was not real.
Voorheen bestond hij voor mij niet.
And so Marlene said, well, let's take a walk.
Dus Marlene zei, laten we gaan wandelen.
And we were living in central Washington State, which is the northwest part of the United States.
En we woonden toen in het midden van de staat Washington.
It was 0 degrees outside.
Het was buiten 0 graden.
And we just took a walk in snow everywhere.
En we gingen wandelen en overal was sneeuw om ons heen.
And we talked.
En we praatten met
elkaar. I told her about it.
Ik vertelde haar.
We walked down. We live in a small, tiny little town. The only 2 businesses were a post office and a bar.
We wilden wonen in een heel klein stadje met 2 zaken, een postkantoor en een bar.
And so we walked to the post office.
Dus we wandelden naar het postkantoor.
And you know they had a scale. We could put the baby on and weigh the baby.
Daar hadden ze mensen een weegschaal voor de post, maar dan kon je ook de baby opleggen en dan wist je hoeveel gewicht van de baby.
We finished that, walked back and continued to talk.
En toen we dat gedaan hadden, wandelden we terug terwijl we maar in gesprek waren met elkaar.
We got home and my wife says, why don't you call my parents?
En toen we thuis waren, zei mijn vrouw, waarom bel je niet je ouders?
I said, okay.
Of mijn ouders.
I didn't know this, but her parents had been praying for us and praying for us.
Ik wist het niet, maar haar ouders hadden maar voor ons gebeden en gebeden en gebeden.
And so back then, you know, nobody had a speakerphone back then. They lived out in the countryside.
Kijk, in die tijd, ergens daar in zo'n stadje, dan had je niet een microfoon bij je telefoon.
So the both of them wanted to be on the phone. So one was in one room and the other one was in the other room, you know, on the telephone.
Ze wilden allebei wilden ze aan de telefoon tegelijk. Dus de ene zat in de ene kamer en de andere in de andere kamer.
So Marlene says to me, tell them your story. So I told them the story.
En Marlene zei tegen mij, vertel ze toch je verhaal. Dus ik vertelde mijn verhaal. verhaal.
So Marlene's mom says, "You mean you've taken Jesus as your savior?"
Dus, en haar moeder zei van, je bedoelt dat je Jezus als je redder hebt aangenomen?
I said, "No, I haven't done anything like that."
Ik zei, nee, niet dat ik weet, zoiets heb ik volgens mij niets gedaan.
Jewish people don't have a clue what savior means.
Joodse mensen hebben geen idee wat ze zich moeten voorstellen bij een verlosser of een redder.
The only time we ever used Jesus was as a curse word.
De enige manier waarop we de naam Jezus gebruikten was als een vloekwoord.
I just knew. Now I knew him.
Ik wist nu dat ik hem kende.
But I didn't know what that meant.
Maar ik had nog geen idee wat die was.
So our friends had invited us to a Bible study.
Dus onze vrienden hadden ons uitgenodigd voor een Bijbelstudie.
So we drove 100 miles.
Dus we reden zo'n 100 mijlen.
And went to the Bible study on a Friday night.
Gingen naar de Bijbelstudie op een vrijdagavond.
And the first time I was ever met Christians.
Het was de eerste keer dat ik ooit christenen ontmoette.
And I was so impressed.
En ik was zo onder de indruk.
This was a beautiful large house.
Het was een prachtig groot huis.
And it was filled with hippies and ex-convicts.
Het was gevuld met hippies en ex-gevangenen.
Yeah, people who were used to be in jail.
Ja, mensen die in gevangenis zaten.
And I thought, wow, this is a cool place.
En ik dacht, dit is een mooie, dit is een goede plaats, hè?
Well, the main teacher there.
De leraar, de Bijbelleraar daar.
He was an elder from a Pentecostal church.
Hij was een oudste van een Pinksterkerk.
Of course, I didn't know the difference between a Pentecostal church or any other church.
Wist ik veel wat een Pinksterkerk was of welke kerk dan ook?
And so I was very impressed with this. There was a family who was in dire need.
Ik was heel erg onder de indruk. Het was een familie die waren zeer in de problemen.
So apparently the husband lost his job and they really in need.
De man had zijn baan verloren, dus ze waren echt in de problemen als gezin.
So he put a jar on top of the piano.
A pot on top of the piano.
And everybody in that house.
Iedereen in
hippies
dat huis.
And ex-convicts.
Hippies, ex-gevangenen.
They took out their wallets, women opened up their purses, and they took every dollar they had in their pockets and they put it inside this pot.
En alles wat ze hadden namen ze uit hun portemonnee en deden ze in die pot.
I had never seen anything like it.
Zoiets had ik nog nooit gezien.
And I said, wow, these guys really are real.
En ik dacht, dit is echt.
And I saw true faith.
En daar zag ik waarachtig geloof in actie.
And it made a big impression on me.
En het maakte mij een enorme indruk.
So the next day we went to church.
De volgende dag gingen we naar de kerk.
I guess that was Saturday night. So the next day was Sunday. We went to church.
Het was op zondag. Op zondag gingen we naar de kerk.
And this was a Pentecostal church.
Was een Pinksterkerk.
So I didn't know we drove up and here's this giant building.
We gingen met de auto er naartoe. Er was een heel groot kerkgebouw.
Remember, I haven't stepped foot in a church.
Weet je, ik was nog nooit had ik één voet in de kerk
know,
gezet.
I didn't know what to expect.
Wist ik veel wat ik kon verwachten?
And between you and me.
En tussen onder elkaar.
I was afraid to go in.
Ik was eigenlijk bang om naar binnen te gaan.
You know, my parents, as I was growing up, told me the Christians hate us, and Hitler was a Christian.
Kijk, toen ik opgroeide, hadden mijn ouders me geleerd, christenen haten ons Joden, en ze hadden ook geleerd dat Hitler een Christen was.
So we walk in, and the place is full.
Dus we kwamen daar binnen, en het zat vol met mensen.
No place to sit.
Er was niet eens een plek om te zitten.
So we went up to the balcony.
Dus we gingen naar boven op het balkon.
Still no place to sit except in the back row.
En daar was ook nauwelijks plaats, behalve helemaal achterin waren nog een paar plaatsen.
Okay, we were a little bit late.
Nou, okay, we waren wat laat. Dat moet ik wel zeggen.
So we sat down.
Dus we gingen daar zitten.
And then I couldn't believe my ears.
En ik kon mijn oren niet geloven.
I started hearing songs that were terrible.
Want ik hoorde liederen die verschrikkelijk waren.
Songs that said something like, "We were dipped in the fountain of blood."
So it's from, we zijn ondergedompeld in de fontein van bloed.
And I'm going, "Where are we? What have I done?"
En ik dacht, waar zijn we terechtgekomen? Wat moeten we hiermee?
And the first time I ever heard hymns.
Ik had nog nooit dat soort liederen gehoord.
I'm a fish out of water now.
En nu was ik een vis in buiten het water.
And but the pastor gave a sermon.
Maar de voorganger die gaf een mooie preek.
From Matthew chapter 4.
Uit Matthäus 4.
And he said he focused on one point with the temptation of Jesus.
Hij richtte zich op één ding in de verzoeking van Jezus.
It was when the devil came to him.
Het was toen de duivel bij hem kwam.
And said, "If you bow down to me, I'll give you all the kingdoms."
En zei, als jij je voor mij neerbuigt, dan geef ik je alle koninkrijken van de wereld.
And do you remember Yeshua's response?
En weet je wat Yeshua toen antwoordde?
He says, "The Lord says, from the Torah, the Lord says."
Hij zegt daar vanuit de Torah, de Heer zegt.
You shall worship the Lord and serve Him only.
Je zult alleen de Heer aanbidden en hem dienen.
And so that struck me.
Dat raakte mij diep van binnen.
I didn't remember that it was from the Torah, but that's why it struck me.
Ik wist helemaal niet dat dat in de Torah staat, maar dat is wel wat mij diep raakte.
So after the service was ended.
Dus toen de dienst voorbij was.
And for those of you who have never visited a Pentecostal
zijn er nog, van jullie die nog nooit in de Pinksterkerk zijn geweest.
They gave an altar call.
Toen was er een oproep om naar voren
so
te gaan.
The pastor said, "Everybody close your eyes."
En de voorganger zei dat iedereen zijn ogen sluiten.
And I thought, okay, when in Rome, you know.
En ik dacht, okay, nou ik sloot mijn ogen.
So I closed my eyes.
Ik sloot mijn ogen.
And he starts saying, "Anybody downstairs who wants to receive Jesus, raise your hand."
En hij begon te zeggen, is er iemand beneden onder de menigte die zijn hart aan Jezus
heeft? And after a few minutes he says, "Anybody in the balcony who wants to receive Jesus, raise your hand."
En daarna zei hij na een paar minuten, iemand op het balkon, is er iemand die Jezus wil aannemen? Steek je hand op.
You remember this is my first experience.
Weet u, dit is mijn eerste ervaring in een kerk.
So I thought, there must be 35 people right around me raising their hand.
Ik dacht, nou, er moeten 35 mensen om me heen zijn die allemaal hun hand opsteken.
So I reluctantly, very slowly raised my hand.
Dus heel voorzichtig deed ik mijn hand omhoog.
And so he says, "Okay, everybody look."
Hij zegt, oké, okay, iedereen mag daar
open
weer
your eyes, open your eyes.
Mag ik kijken, doe je ogen weer open.
So he looks straight up at the balcony.
Hij keek rechtstreeks het balkon op.
In my direction.
Naar mijn richting.
And you know he's way down there on that stage.
Ja, yeah, hij is helemaal daar beneden op het podium.
And he says, "Come down here."
En hij zei, kom hier naar beneden.
And so I'm looking around to see who's getting up.
Dus ik keek om me heen wie er zou opstaan en naar hem toe zou gaan.
Nobody.
Niemand stond
daar.
Niemand beneden ook niet. Niemand boven.
And so he takes his finger and points it right at me.
Dus hij wees mij rechtstreeks aan.
He says, "You."
Hij zei, jij.
"Come down here."
Kom naar beneden.
"I know it's far, but it's not as far as Jesus had to carry the cross."
Ik weet dat het ver is, maar niet zo ver als Jezus het kruis moest dragen.
I can't tell you. My heart was going like this.
Kijk, mijn hart ging echt op en neer op dat moment.
I was very nervous.
Ik was zo zenuwachtig.
And I looked at Marlene, my wife.
Ik keek naar Marlene, mijn vrouw.
And she said, "Do you want me to go with you?" And I said, "Yeah."
En ze zei, wil je dat ik met je meega? Ik zeg, ja, heel graag.
So she picks up the baby and the three of us walk down.
So ze nam de baby en met z'n drieën gingen we naar beneden.
And the man who was the teacher the night before at the Bible study comes and meets us at the front by the stage.
En de man die leraar was op die Bijbelstudie op die vrijdagavond, die kwam ook naar voren.
My best friend and his wife came down by the stage.
En mijn beste vriend en zijn vrouw kwamen ook naar ons toe bij het podium.
And so this elder in the church, the teacher from the night before, he speaks to the pastor. He says, "Listen."
Zo die oudste, die man die dat Bijbelonderricht had gegeven, die sprak met die voorganger en zei, "Luister."
So the pastor bends over and he whispers in his ear. Dus, what he said.
Dus de pastor boog naar voren en fluisterde wat in zijn oor.
And the pastor is wearing this big robe, floating robe.
En de pastor had dat grote gewaad aan.
And this is old. Again, if you're not familiar with this, is old-time Pentecostal.
Als je niet mee bekend bent, zo ging dat toen bij de Pinksterkerken.
So he raises his arms with his robe.
Dus hij hief zijn armen op met dat gewaad wat hij aan had.
He says, "Praise God."
En hij zei, "Prijs God."
And he says, "Today a son of Abraham has come to his Messiah."
En hij zei, "Vandaag is een zoon van Abraham is tot zijn Messias gekomen."
I said, okay, not so bad.
And he said, okay, it's not so slecht.
So I thought I was the only Jew in the whole world that believed in Jesus.
Ik dacht dat toen dat ik de enige Jood was in de hele wereld die in Jezus geloofde.
And so they sent some elders or deacons, I'm not sure, to take me to a side room.
En een paar oudsten of dekens om met mij mee te gaan naar een ruimte aan de zijkant.
At least back then, Pentecostals believed in tarry, wait until the Holy Spirit comes.
Want in die tijd geloofden de Pinkster-christenen dat je moest wachten tot de Heilige Geest dat die zou komen.
So I was in this back room and my wife was there sitting just behind me and with the baby.
Dus ik was daar in dat kamertje en mijn vrouw zat bij me met de baby.
And these four men were standing and sitting around on, you know, in front of me, and they were, you know, praying that the Holy Spirit would come upon me.
En deze vier mannen zaten er in stoelen voor mij en die zaten maar te bidden dat de Heilige Geest op mij zou komen.
They asked me to pray in Jesus' name.
En ze vroegen me om te bidden in de naam van Jezus.
And I couldn't do it.
Maar ik kon het niet.
I could not pray in Jesus' name.
Ik kon niet in Jezus' naam bidden.
I could say in the name of the Lord.
Ik kon zeggen in de naam van de Heer.
In the name of our God.
In de naam van onze God.
I could not say Jesus.
Maar ik kon de naam Jezus niet uitspreken.
And I didn't know the name Yeshua back then.
En de naam Yeshua kende ik toen nog niet.
And so we were there for about an hour.
Dus we hebben daar bijna een uur gezeten.
And Marlene had nursed the baby till there was no more.
Heeft de baby de borst gegeven tot ze helemaal bleef was.
And our baby started crying and fussy.
En de baby werd onrustig en die begon te huilen.
So Marlene was sitting just behind me.
Dus Marlene zat net achter mij.
So she bent. These other guys are closed eyes and
en die anderen zaten maar met dichte ogen hard te bidden.
So Marlene puts her head on my shoulders.
Dus Marlene legde haar hoofd op mijn schouders.
She lowers her voice.
Ze is met zachte stem.
And she says, in Jesus' name.
Zegt ze, in Jezus' naam.
And the men look up and go, praise God, praise God.
En de mannen stonden op en zeiden, prijs God, prijs God.
And they let me go.
En ze lieten me gaan.
We were walking away from the church.
En we wandelden weg van die kerk.
And I looked at my wife and I said,
en ik keek naar mijn vrouw en ik zei,
am I a Christian now?
Christian?
She says, oh, we'll talk about
it.
Okay, so I said, am I a Christian now?
Ze zei, ben ik nu een Christian?
And so Marlene says, well, we'll talk about it later.
En Marlene zegt, nou, daar hebben we het nog wel over later.
So we went home, we drove back 100 miles.
Dus we gingen naar huis en we reden weer 100 mijl naar huis.
And I just began to consume the Bible.
En ik begon de Bijbel te verslinden.
I couldn't get enough of it.
Ik kon er niet genoeg van krijgen.
And I read it from cover to cover.
Ik las hem van kaft tot kaft.
And I didn't want to read anything else.
En ik wilde niets anders meer lezen.
And I began to ask Marlene questions because she grew up in church.
En ik begon Marlene allerlei vragen te stellen, want zij groeide op in de kerk.
And she started answering my questions and helping me understand.
En ze begon antwoorden te geven op mijn vragen en hielp mij om het beter te begrijpen.
2 weeks later we went back, drove another 100 miles back to another one of these Bible studies.
2 weken later gingen we weer naar, reden weer 100 mijl naar een andere Bijbelstudie.
Full of hippies and people out of prison.
Vol van hippies en ex-gevangenen.
Ja, yeah. And everybody's, they were just, everyone was abandoned. To the Lord.
En iedereen was zo in overgave aan de Heer.
I mean, there was no self-consciousness. There was just people were just worshiping God with abandonment.
Ik bedoel, er was geen zelfbewustzijn, gerichtheid, en vol overgave was iedereen aan de Heer.
So in the midst of this worship.
Dus te midden van die aanbidding.
This elder, this teacher.
Deze oudste, deze leraar.
Calls me up to the front.
Riep mij naar voren.
So I go up to the front. I'm now 2 weeks old in the Lord.
Dus ik ging naar voren. Ik was nu 2 weken oud in de Heer.
I go in the front.
Ik stond daar vooraan.
And he asks me in front of everybody, but people are worshiping, you know.
En hij vroeg mij voor het volle front, maar de mensen waren wel allemaal aan het aanbidden.
He asks me to verbally denounce, proclaim and denounce all that I was. All the dark things.
Vroeg hij me om letterlijk alles te ontkennen, zeker los te laten wat ik voorheen gedaan had aan verkeerde dingen, om dat te beleiden en daar afstand van te nemen.
So I began to name all the Eastern religions that I had been in.
Dus ik noemde al die religies waar ik ingedoken was in de jaren daarvoor.
All the drugs.
Alle drugs.
All the everything that was against God that I had been doing.
Alles wat tegen God was en waar ik me aan had overgegeven.
And he asked me to denounce those things.
En hij vroeg mij om die dingen, om daar afstand van te nemen.
And he began to pray for me and cast out dark spirits.
En hij begon voor mij te bidden en hij dreef demonische machten uit.
And then he prayed that the spirit of God would come. And immerse me.
En toen bad hij, de geest van God zou komen en mij zou onderdompelen.
And all of a sudden I felt a fire in my belly.
En plotseling voelde ik een vuur in mijn maagstreek.
And that heat, it was a real heat.
Het was een echte hitte, een warmte.
And that heat began to move up.
En die warmte begon langzaam op te stijgen.
It hit my heart.
Het raakte mijn hart.
It was not heartburn.
Het was niet.
Was not indigestion.
Het was geen indigestie, het was geen hartbrand.
So that heat hit my heart.
Maar de warmte raakte mijn hart.
Went up through my throat into my head.
Ging omhoog door mijn keel, kwam in mijn hoofd.
And exploded out of my head.
En barstte toen uit mijn hoofd.
And I stood up.
En ik stond op.
And I just began to praise God.
En ik begon God te aanbidden.
And I began to hug anybody who was close enough.
En ik begon iedereen te omhelzen die dicht bij mij stond.
The love of God just overwhelmed me.
De liefde van God overweldigde mij volkomen.
And so this teacher,
dus deze leraar,
he says, okay, just speak. Anything that comes into your mouth.
Hij zei, spreek maar uit wat er ook in je mond komt.
He wanted me to speak in tongues.
Hij wilde graag dat ik in tongen zou spreken.
And I said, I don't have anything, you know.
En ik had niks.
He says, yeah, just.
Hij zei, nou, spreek maar uit.
Don't hold back.
Hou niet terug.
You know, I mean, he's pushing me.
Ik bedoel, hij probeerde mij te stimuleren.
Kind of like what happened 2 weeks before in the church.
Ongeveer wat 2 weken geleden in de kerk gebeurde ook.
So I just decided I was going to just say anything, in gibberish.
Maar ik besloot om niet zomaar iets te gaan zeggen.
So when I began to do that, he goes, praise God.
Maar ik besloot om zomaar wat te gaan zeggen. Toen ik dat deed, begon hij te roepen, oh, prijs de Heer.
And so, again, he released me from that.
En daarna mocht ik verder van hem.
So, but he prophesied over me.
Maar hij profeteerde over mij.
He said to me, you are being called by God.
Hij zegt, je bent geroepen door God.
You will dance in the sun with your own Jewish brothers.
Je zult in de zon dansen met je eigen Joodse broeders.
And you will take the word of the Lord.
En je zult het woord van de Heer nemen.
And so that prophetic word
en brengen.
Changed my life.
En dat profetische woord veranderde
Actually,
mijn leven.
The prophetic word is just a prophetic word.
Het profetische woord is een profetisch woord.
It was really the Holy Spirit that changed my life.
Maar het was de Heilige Geest die mijn leven veranderde.
And after that day, I couldn't stop telling people about Yeshua.
Na die dag kon ik niet meer stoppen om mensen te vertellen over Yeshua.
I mean, and I felt so called to Jewish people.
En ik voelde me zo geroepen om naar de Joodse mensen te gaan.
And so I thought, okay, the first Jewish people that I need to tell is my family.
En ik dacht, de eerste Joodse mensen die ik het moet vertellen is mijn familie.
So I was living in Washington and I drove all the way down to California.
Dus ik woonde in de staat Washington, maar ik reed helemaal naar het zuiden, naar Californië.
It took us several days.
Daar hebben we verschillende dagen voor nodig om daar te komen.
And so I first reached out to my parents.
Dus ik heb eerst daarover gesproken met mijn ouders.
I'm just a few weeks knowing the Lord now.
Ik was nog maar een paar weken oud.
And so I separated my parents. I knew enough to not to do it together while they were together with each other.
Dus ik zorgde ervoor dat ik mijn ouders sprak toen ze niet samen waren. Ik wist genoeg om te weten dat ik ze persoonlijk moest spreken.
So I told my dad, Jesus is the Messiah.
Dus ik vertelde mijn vader, Jezus is de Messias en ik geloof in hem.
He says, oh Marty, he says, religion's a racket.
Hij zei, oh Marty, religie is een puinhoop, moet je niet doen.
You're gonna go to the churches, they're gonna take your money and that's it.
Weet je gaat naar de kerken, ze nemen je geld en dat is het einde van het verhaal.
And so then I took my mother out for a drive.
En toen nam ik mijn moeder mee voor een tocht met de auto.
And I pulled over and parked the car.
En ik parkeerde de auto in een parkeerplaats.
See, my dad was an atheist. He came out of the war as an atheist.
Zie je, mijn vader was een atheïst. Hij kwam uit de oorlog als een atheïst.
He met his rabbi in the camp. He met his rabbi in the camp. He saw his rabbi in the camp.
Hij heeft zijn rabbijn heeft ze in het kamp gezien.
And the rabbi said, Herschel, my dad's Yiddish name was Herschel.
De Yiddische naam van mijn vader was Herschel.
And he says, Herschel, there can't be a God who would allow this to happen to our people.
En de rabbijn zei tegen hem, Herschel, weet je, er kan geen God zijn die zoiets toelaat wat hier met ons gebeurd is.
So from that point on, my dad became an atheist.
Dus vanaf dat moment werd mijn vader een atheist.
My mother was just the opposite.
Maar mijn moeder was het tegenovergestelde.
She grew up in a religious home.
Zij groeide op in een religieus huis.
And she became even more religious.
En zij werd nog religieuzer.
After.
Nou, wat
she
er gebeurd
really,
was.
She really believed that God helped her live.
Zij geloofde echt dat God haar geholpen had om het te overleven.
And so I was with my mother.
Dus ik was met mijn moeder.
I said, Mom, Jesus is the Messiah and I believe in him.
Ik zei, Mom, Jezus is de Messias en ik geloof in hem.
And she became hysterical.
En ze werd hysterisch.
I mean true hysteria.
Echt hysterisch.
If I was a psychiatrist, I would have diagnosed her with true hysteria.
Als ik een psycholoog was geweest, had ik haar echt een diagnose gegeven van hysterie.
She began to scream, not words. She just was screaming.
Ze had geen woorden. Ze begon te gillen.
She was screaming as if her only son was being killed.
Alsof haar enige zoon dood was.
And she just screamed and screamed and
screamed. En ze gilde en gilde en gilde.
Until she calmed down enough to scream words.
Totdat ze rustig genoeg werd om ook woorden te roepen.
And she said, Mishkomet, you traitor.
En toen zei ze, Mishkomet, verrader.
You have gone over to Hitler's side.
Je bent overgegaan naar de kant van Hitler.
Of course, that just about killed me.
Dat doodde mij bijna innerlijk.
With my Holocaust background.
Met de achtergrond van de Shoah van mijn ouders.
And so the only thing that kept me in with faith was my experience with the Lord.
Dus het enige wat mij in het geloof bewaarde was mijn ervaring die ik met de Heer had gehad.
So we went back home.
Dus we gingen to their house. Terug naar hun huis.
And she, my sister was living in Israel at the time.
Mijn zus woonde in Israël.
She called my sister and told my sister.
Ze belde mijn zus en ze zei tegen mijn zus.
And then she handed me the telephone.
En toen gaf ze mij de telefoon.
And my sister is 2 years older than I am.
En mijn zus is 2 jaar ouder dan ik.
She started screaming at me on the telephone.
Zij begon te gillen tegen mij over de telefoon.
She
te
says,
roepen.
How could you do this to us? How could you do this to
zeg,
our people?
Hoe kun je ons dit aandoen? Kun je ons volk dit aandoen?
And that went on for about a half hour.
En dat ging een beetje zo'n half uur door.
And back then it was very expensive.
En in die tijd was dat heel duur om te bellen met Israël.
So my mother wanted to, you know, in Judaism there's a prayer called Kaddish.
Weet je, in het Judaïsme heb je het Kaddish gebed.
And Jews pray that when somebody they love, a family member dies.
En Joden bidden dat wanneer een familielid gestorven is.
So my mother wanted to say Kaddish over me.
Dus mijn moeder wilde Kaddish zeggen over mij.
I was dead to her.
Ik was voor haar gestorven.
My father came to her and said, "Don't do this."
Mijn vader ging naar haar toe en zei, "Niet doen."
You will regret it.
Je zult er enorm spijt over krijgen.
So he stopped her.
Zo hij stopte haar om dat te doen.
So she never did that.
Dus ze heeft het nooit gedaan.
But she didn't speak to me for over a year.
Maar meer dan een jaar heeft ze niet tegen mij gesproken.
But she couldn't keep away. She couldn't stay away from her first granddaughter.
Maar ze kon niet de afstand bewaren van haar eerste kleindochter.
And my daughter's name is Sabra.
En de naam van mijn dochter is Sabra.
And you know, it's a very Hebrew name, and not you don't even find many Jews who have that name, Sabra, because it just means an Israel, native-born Israeli.
Het is een Hebreeuwse naam. Je vindt niet veel mensen die naam hebben, maar dat betekent iemand die in Israël geboren is, een Joods iemand.
We chose the name because Marlene and I were on our way to Israel.
En we kozen die naam omdat Marlene en ik op weg waren naar Israël.
When she found out she was pregnant.
Toen zij ontdekte dat ze zwanger was.
And she didn't want to fly while she was pregnant.
En ze wilde niet vliegen toen ze zwanger was.
But we had a book and it had a beautiful picture of a cactus. It was called Sabra.
Maar we hadden een boek met een mooie afbeelding van een cactus en die heette Sabra in het Hebreeuws.
So had we gone, she would have been a Sabra.
Dus als we naar Israël waren gegaan, dan was ze een Sabra geweest.
So we just named her Sabra.
Maar we hebben haar gewoon de naam Sabra gegeven.
So my mom couldn't stay away.
So mijn moeder kon het niet verdragen om te lang van die kleindochter afstand te hebben.
So she and my dad came to visit us.
So mijn vader en zij kwamen bij ons op bezoek.
Yeah. And this is they came to visit us, and it was very hard for them because hard for my mom especially.
En ze kwamen bij ons op bezoek en het was heel moeilijk voor ze, vooral voor mijn moeder.
But she took joy in her first granddaughter.
Maar ze had zo'n vreugde in haar eerste kleindochter.
So that was the beginning of slowly restoring a relationship.
Dus dat was het begin van een heel langzaam herstel in een relatie.
And 17 years later.
17 jaar later.
I had finished seminary. I was now, working as a Jewish missionary in a Jewish missions organization.
Ja, ik had mijn theologische opleiding gedaan. Ik werkte nu in een Joodse organisatie, een zendingsorganisatie.
I quit the organization and started the Messianic synagogue that Bracha came to.
Toen stopte ik met mijn werk voor die Joodse organisatie en begon de gemeente, de Messiaanse gemeente waar Bracha later kwam.
I felt so deeply about Jewish people coming to faith. I wanted them to be able to maintain their Jewish identity.
Ja, ik had zo diep het besef dat het zo belangrijk was dat als Joodse mensen Yeshua zouden leren kennen, dat ze hun Joodse identiteit zouden kunnen behouden.
And the reason I felt that way is because that's what I wanted to do.
En de reden waarom ik dat voelde is omdat ik dat graag ook zelf wilde doen.
I wanted to raise my children as Jews who believe in Jesus.
En ik wilde ook dat mijn kinderen zouden opgroeien als Joden die geloven in Jezus.
So we started this congregation in Dallas.
Dus we begonnen deze gemeente in Dallas.
We were small, started with 20 people.
We begonnen klein met zo'n 20 mensen.
So it grew to about 500.
Het groeide tot zo'n 500 mensen.
At some point it was about 600.
Op een gegeven moment waren we op zo'n 600.
And a year and a half ago, after 35 years of serving there as the rabbi.
En anderhalf jaar geleden, dat ik 35 jaar daar als rabbijn heb gediend.
A year and a half ago, I turned it over, the leadership over to my son.
Heb ik het leiderschap overgedragen aan mijn zoon.
So that's why I could accept Renee's invitation to come.
So daarom kon ik nu de uitnodiging van René aannemen om hier te komen.
And because now I'm freed up a little bit to travel.
Want ik heb nu meer ruimte om te reizen.
And TJC2 is where I'm what I'm traveling for.
En TJC2 is datgene waar ik voor reizen maak.
I'll tell you more about TJC2 over the next couple of days.
De komende dagen zal ik jullie meer vertellen over TJC2.
So I don't want to do that tonight because it's already late.
Ik wil dat niet vanavond doen, want het is al laat.
But I wish you, as Bracha also wished you. I wish you a great Shabbat Shalom.
Amen.
In Yeshua's name.
Amen.